So these days are the psalm.
Psalm 27. Psalm 27. Prachtige psalm. Krachtige psalm. Bemoedigende psalm. In mijn vertaling staat daarboven: sterk in de Heere. Een psalm van David. Psalm 27. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mij levend te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. We hebben net met elkaar dat Engelse lied beluisterd, Waymaker. Prachtig lied met een hele mooie tekst. Waymaker. Hoe gaat het verder? Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Dat was een tekst die Tim en Mellie boven hun bed hadden hangen. Al die tijd van zijn ziekte. Waymaker. De weg door de Rode Zee. Exodus 14, vers 14. Miracle worker. Hopend op een wonder. Promise keeper. God die zich houdt aan zijn belofte. Light in the darkness. Want het kan heel donker zijn en worden in je leven. Prachtig lied. En hier zien we dan dat de Heere light in the darkness is. He? De Heere is mijn licht en mijn heil. Maar daar wil ik dadelijk dan iets over zeggen. Maar ik denk dat deze psalm als centrale versen of vers heeft vers 4. En dat daaromheen eigenlijk deze psalm min of meer is opgebouwd. En uit vers 4 spreekt een heel diep verlangen. Een verlangen van David. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. En de vraag is dan natuurlijk, ja, wat is dat dan? Dat ik mag wonen in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Hij zocht, en dat vind ik heel mooi, en hij verlangde naar de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God in zijn leven. En hij wist, God woont in de tempel. Hij noemt het hier de tempel. David heeft eigenlijk nooit de tempel gezien, want die is pas gebouwd onder Salomo. Maar in ieder geval, ook in de tabernakel woonde God. En hij wilde daar zijn, bij God. Want hij zocht de aanwezigheid van God. Hij verlangde naar de aanwezigheid van God. Want als God in je leven aanwezig is, dan geeft hij ook kracht om te doen wat we in vers 1 gelezen hebben. Als je angst hebt, die angst verdrijven. Als je bang bent, die bangheid, die vrees verdrijven. Dus als wij de aanwezigheid van God zoeken, dan betekent dat dat we ook kracht ontvangen voor het leven van alle dag. Dat we kunnen volharden, ook onder moeilijke omstandigheden. Nou, wij hoeven niet naar een tabernakel toe of naar een tempel toe. Eigenlijk is het zo dat het Nieuwe Testament leert dat wij zelf een tempel zijn. In 1 Korinthe 6 wordt dat van de mens persoonlijk gezegd, dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. Prachtig is dat. Maar in 1 Korinthe 3 wordt gezegd dat we dat samen ook zijn. We zijn als gemeente van God ook de woonplaats van God in de Geest. God woont in ons, in mij, in jou, als je de Heer Jezus Christus kent, in u. Maar hij is ook onder ons. Hij woont ook in de gemeente. En heel in het bijzonder, denk ik, ervaren we dat op een dag als vandaag. Op de eerste dag van de week. De dag waarop de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En hij verscheen in het midden van zijn discipelen en zei, vrede, zei u. Dus als we samen zijn, samenkomen tot de naam van de Heer Jezus Christus, waar hij dan in het midden is, niet lijfelijk, maar hij is hier wel. Maar we ervaren dat en kunnen dat natuurlijk ook heel persoonlijk ervaren in ons leven. Dat hij aanwezig is, dat hij bij ons is. Dat betekent wel dat je je leven moet richten op God en op de Heer Jezus. Dat je dus je Bijbeltje opent, leest, dat je in gebed gaat, dat je bidt, dat je de omgang met God kent. We hebben de vorige week gehoord over het wandelen met God, wat Henoch deed. Als Gerda en ik gaan wandelen, dan wil Gerda graag altijd dat ik in pas loop met haar. Kennen jullie dat ook, getrouwde echtparen? Dat je dan soms, oh ja, en dan, oké, dan loop je in pas. Nou, dat is eigenlijk wat God ook wil. Hij wil dat we in pas lopen met hem. Hoe kunnen twee tezamen gaan, zegt Amos, als ze het niet eens geworden zijn? Dus je moet leren wandelen in Gods aanwezigheid, maar ook samen met hem wandelen, gelijke pas houden met hem. En zoals de Heer Jezus gezegd en gesproken heeft over dat juk, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Onder één juk samen met hem wandelen. Dus inderdaad je Bijbel openen, Gods aangezicht zoeken in gebed, maar dan ook echt met hem leren wandelen. En ook zijn aanwezigheid leren ervaren. Nou, dat was het verlangen van David. En dat stond bovenaan zijn lijstje. Dat was prioriteit. Maar even zo te zeggen, één ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Nou, dat woordje één ding komt vaker voor. Hè. We hebben afgelopen week op onze Bijbelbespreking op donderdagavond nagedacht over de blindgeborene. Die zegt, één ding weet ik. Ik was blind en ik kan nu zien. Nou, zo staat er regelmatig in de Bijbel dat we één ding, hè, Martha, Maria, één ding is belangrijk. Het zitten aan de voeten van de Heere. Nou, als we dat doen en we oefenen ons daarin, en dat is best moeilijk om dat ook vast te houden. Hè, als het een keer niet lukt, dan is het belangrijk dat je discipline hebt. Discipline is een soort harnas dat je nodig hebt om, ook wanneer je even een wat minder goede bui hebt en eigenlijk geen zin hebt om Bijbel te lezen of wat dan ook, of dat je, er zijn allerlei redenen waarom je dat niet doet, dat je dan toch een stukje discipline hebt en zegt van ja, ik wil dat gewoon doen, ik moet dat doen. Ook al voel ik er op dit moment helemaal niks voor, ik wil dat gewoon doen, ik moet dat doen, want ik weet dat het belangrijk is. Een stukje discipline, dat is heel belangrijk. Maar als je dan dat verlangen hebt, dan mag je dat ook kenbaar maken bij God. Heere, dat wil ik zoeken. Dat ik mag wonen in uw aanwezigheid, laten we het zo maar zeggen. Dat ik bij u ben, echt bij u mag wonen. Dat u thuis bent bij mij. Hè? Johannes 17, 14 zegt dat zo heel mooi. Dat de Vader en de Zoon bij ons willen wonen. Woning willen maken bij ons. Onvoorstelbaar. Dat diepe verlangen, dat mag ons kenmerken. En als dat zo is, en daar cirkelt dus de psalm rondom, de andere verzen, dan hebben we ook kracht als het even niet meezit. Of misschien lange tijd niet meezit. En dan is het zo mooi dat de psalmist begint met de Heere is mijn licht. Sommige mensen zijn bang, jongelui soms, maar ook ouderen, in het donker. Zijn niet graag in het donker. Letterlijke duisternis dus. Hè? Schuur dat. Je kunt om allerlei redenen bang zijn. Dat kan een bepaalde angst zijn. Hè? Dat je bang bent voor het donker. Voor buiten. Maar dan ook bang kun je zijn voor alleen zijn. Eenzaam zijn. Je kunt opkijken tegen een proefwerk. Of iets anders wat je moet doen. Om in het leven, op school of waar dan ook te kunnen slagen. Je kunt opkijken tegen de eerste keer dat je met de auto mag rijden en je rijbewijs net gehaald hebt. Je kunt opkijken tegen allerlei dingen in het leven, angst hebben. Maar je kunt ook tegen veel ergere dingen moeten opkijken die je angst inboezemen. Het is zo mooi dat Hebreeën 2 zegt dat de Heer Jezus ons verlost heeft van angst voor de dood. Maar dat kun je natuurlijk best hebben als mens, als christen zelfs. Hè? Angst voor de dood. En dan zo mooi, de Heere is mijn licht. Ook in de duisternis is hij mijn licht. Als je die psalm zo volgt, heb ik voor mezelf ontdekt, dan kun je eigenlijk bij haast alle verzen een woord vinden met een V. De V van Victor. In vers 1 zou je kunnen zeggen het woord verzekering of volle verzekering. Dat is zo'n prachtig lied, hè? Hoe gaat het lied ook alweer?
Jezus is mijn.
Ja, Jezus is mijn. Volle verzekering, Jezus is mijn. Ja, volle verzekering, Jezus is mijn. Dat is vers 1. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Je krijgt een volle verzekering. Hij is bij je. Daarom ben ik voor niemand bang. Zo mag je het zeggen. Daarom ben ik voor niemand bang. De Heer is mijn levenskracht. Maar ja, die put je wel uit het verlangen dat je bij hem bent. Die put je wel uit de aanwezigheid van God in je leven. Als dat er niet is, dan ben je niks. Zonder hem kunnen we helemaal niets doen. Zijn we bang voor alles. Maar als we zijn aanwezigheid in ons leven hebben en daar ons in oefenen, dan mag je zeggen in het geloof, de Heer is mijn levenskracht. Voor wie of voor wat zou ik angst hebben? Het tweede is, niet volle verzekering alleen, maar ook vers 2. Vol vertrouwen, of het woord vertrouwen. En daar hoort dan ook vers 3 bij. Toen kwaaddoeners op mij afkwamen. En dat zijn tegenstanders. Dat waren toen natuurlijk tegenstanders van vlees en bloed. Hè? Hij noemt ze mijn tegenstanders in vers 2. En mijn vijanden. Hè? David had vijanden, hij had tegenstanders. Men denkt dat deze psalm waarschijnlijk door David is geschreven toen hij door Absalom werd vervolgd eigenlijk, hè, zijn zoon. En dat hij in grote moeilijkheden geweest is. Maar goed, men was er uit om hem levend te verslinden. Hè? Alsof ze wilde dieren zijn, zegt de basisbijbel, die me willen verscheuren. Om mij levend te verslinden. Ja, dan mag je vol vertrouwen zijn. Weerstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Wij hebben soms ook vijanden van vlees en bloed. Hè, die proberen ons dwars te zitten of te belagen of wat dan ook. Maar er is ook een geestelijke vijand. Hè. De boze machten in de hemelse gewesten, dat zijn echte kwellers. Dat zijn kwaaddoeners. Die kunnen je kwellen in je hoofd, in je gedachten. Het kan spoken in je hoofd. Je tegenstanders, hè, de vijand die op je afkomt, weerstaat de boze en hij zal van u vluchten. En ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Hè. Dat ligt ook een beetje aan je karakter. Hè. De een heeft een wat emotionele karakter of een wat melancholische karakter. Hè. En is daardoor makkelijker een prooi van de vijand dan mensen die misschien wat flegmatisch zijn en wat minder problematisch in het leven staan. Maar goed, we hebben allemaal bij tijd en wijle last van de vijand, van de aanklager, van de broeders, van de boze machten in de hemelse gewesten. Dat kan zelfs een leger worden. Al belegerde mij een leger, hè, een hele groep van demonen die op je afkomt. Dat kan. Dat je het ineens heel benauwd krijgt. Kijk, de duivel heeft geen belang, heeft geen interesse in mensen die niet in de nabijheid van God leven. Dus die zullen er nooit last van hebben. Maar als je de aanwezigheid van God zoekt en in zijn aanwezigheid wil zijn en blijven, ja, dan wordt de boze lastig. Dus een christen die knielt, of die nou letterlijk knielt of in de geest knielt voor God en zijn aanwezigheid zoekt, juist op dat moment merk je dat de boze heel dichtbij kan komen. Dat hij je belaagt als een vijand. Hè? Want hij weet, als mensen hun kracht vinden in Christus, dan gaat er wat van uit. Dan gebeurt er iets. En dat wil je niet. Dus het kan soms ook een heel leger zijn. In de basisbijbel staat het zo mooi. Zelfs als er een heel leger op mij afkomt, ben ik nog steeds niet bang. Vers 3, mijn hart zou niet vrezen. Al breekt de strijd tegen mij los, toch blijf ik vertrouwen. David deed dat toen Absalom op de hielen zat. Hij bleef vertrouwen. Het is heel mooi als je die geschiedenis leest van David. Het was ook deels zijn eigen schuld dat dat gebeurde. Maar toch, hij bleef vertrouwen op God. En dat moet ons ook kenmerken, dat vertrouwen op God. Want God is de waymaker. Hij leidt ons door de Rode Zee. Hij is de miracle worker. Ik vind het zo mooi van Gideon. Hè? Als Gideon bidt, dan zegt hij, waar zijn de wonderen? Waar zijn de wonderen die onze vaderen hebben beleefd? En dan weet God, dat is iemand die mij zoekt. Wat zie je dan bij Gideon? Hij gaat wonderen beleven. Hij gaat wonderen beleven. We kennen dat allemaal van het vlas wat hij, of hoe heet het ook weer? Het vlies wat hij neerlegt. He, wat alleen bevochtigd wordt. En daarna blijft het vlies droog. En dan alles, dat is toch een wonder. Als je dat meemaakt. Dus hij ervaart ineens, God is nog steeds dezelfde, de levende. Hij is een miracle worker. En als je dan met 300 man de vijand tegemoet moet, dan denk je van, dat gaat toch niet lukken? Van 20.000 of 10.000, uiteindelijk naar 300 man. En het lukt. Het lukt. Dus hij heeft moed gevat. Hij is een miracle worker. Maar hij is ook een promise keeper. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Al legert zich een leger tegen je, in welke vorm dan ook. Ik ben bij je, ik verlaat je niet. al breekt er een oorlog uit. Nou, dat kan ook letterlijk zo zijn. Hè? Heel veel mensen nu zijn bang voor een oorlog. Een derde wereldoorlog, hè, die zomaar kan ontstaan. Door wat er nu allemaal in de wereld gebeurt. En de mensen die daar wonen in Oekraïne, of de mensen die in het Midden-Oosten wonen en dat voortdurend meemaken, de strijd, de angst, hè, de mogelijkheid dat er een of andere drone iets doet waardoor je geraakt wordt of waardoor huizen kapot gaan of wat dan ook. Ja, toch vertrouw ik hierop. Laten we vers 4 even rusten. Bij vers 4 mag je dus de V van verlangen opschrijven. We hebben de V van volle verzekering, de V van vol vertrouwen, de V van verlangen of verberging. Want dat is vers 5, want hij doet mij schuilen in zijn hut in dagen van onheil. Prachtig, hè? Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Heeft David toen gedacht aan de tabernakel? Dat zou kunnen. Hij plaatst mij hoog op een rots. Dat betekent dit, hij tilt ons uit boven alle angsten en verleidingen. Hij plaatst mij hoog op een rots. Hè, waardoor je neerkijkt op de vijand. Terwijl anders je dat niet kunt doen. Hij plaatst mij hoog op een rots. Hij tilt mij op boven alle angsten en alle verleiding die er is. Hè. De V van verberging. En dan vers 6. Daar heb ik bij geschreven de V van verhoging. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. En al vooruitlopend, zou je kunnen zeggen, op de overwinning, dus hij heeft nog niet overwinnen, gaat hij toch al offers brengen onder geschal en zingen, psalmen zingen. Aanbidding is een krachtig wapen als het gaat om de vijand die ons omringt. Dus door het geloof, zou je kunnen zeggen, is hij al in staat om te aanbidden, te danken, want de overwinning zal worden behaald. En dat is mooi als je dat kunt doen. Ik heb daar een stukje bij uit 2 Kronieken 20. Dat is die hele bekende geschiedenis van Jozefat. En misschien dat we er even naartoe kunnen. 2 Kronieken 20. Jozefat wordt omringd door een enorm leger. De vijand zit hem op de hielen. Daar begint het ook mee in 2 Kronieken 20. Hierna gebeurde het, vers 1, dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, ze zijn bij Hazazon Tamar, dat is Engedi. En dan lezen we wat angst doet. Jozua werd bevreesd, werd bang. En zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Nou, dat is precies wat David gedaan heeft. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Jozua bang, David bang. Voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik angst hebben? Boosdoeners, kwaaddoeners, tegenstanders? Toch vertrouw ik hierop. En Jozefat zoekt het aangezicht van God. En dan gaat hij bidden. We gaan dat niet helemaal behandelen. Maar een aantal gedeelten uit dat gebed wil ik dan kort even langslopen. Vers 6b. Hij zegt dan tegen de Heer: in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. En dan vers 9b. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Vers 12. In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En we weten niet wat wij moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. En is het zo mooi als we dan bidden, dan gaat God ook antwoorden. Dat zien we dadelijk ook in Psalm 27. Want er staat er in vers 14 van 2 Kronieken 20... Toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jahaziel. En hij zegt dan, die profeet die op dat moment door de geest van God wordt aangegord. Vers 15. Sla er acht op heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u koning Jozefat, zo zegt de Heere tegen u, wees niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. En dan staat er in vers 20 dat Jozefat zegt tegen het volk, 20b, vertrouw op de Heere uw God, dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. En God is een levende God die spreekt. Ook nu spreekt door zijn woord. En dan ook soms spreekt zo dat je daar van binnen door wordt geraakt. We hoorden gisteren een prachtige getuigenis van een medebroeder. Het was een video die een interview kreeg die zelf leidt aan kanker, dat is niet zo lang geleden ontdekt. En die natuurlijk, toen die dat te horen kreeg, enorm bang was en angst had. Dat zei die ook. En overigens zei hij, heb ik heel mijn leven angsten gekend en gehad. Dat hoort een beetje bij mijn karakter. Maar toen in 2006 dacht ik, of ergens in de buurt, dat was al een tijd daarvoor. Toen heeft hij een cassettebandje, zal ik maar zeggen. Het zal waarschijnlijk een cd geweest zijn. Of misschien was het wel een Walkman of wat dan ook. Had hij. En hij heeft geluisterd naar een preek van een Amerikaan. Hij noemde de naam ook van die broeder. En in die preek, die al lang daarvoor gehouden werd, stopte ineens die prediker en zei tijdens de preek, ik merk dat hier iemand zit in de zaal die angst heeft. En die toen in de autoriteit van de Heer Jezus Christus gesproken heeft. En die angst in de naam van Jezus Christus bij die persoon heeft bezworen. Hij heeft die angst uitgedreven. Dat was gewoon een preek die ooit opgenomen was en waar hij naar luisterde. En zei hij, toen ik dat hoorde, toen gebeurde dat ineens ook bij mij. Ineens werd ik rustig. Dus door een preek van iemand kan ineens iemand die angst heeft bevrijd worden. En hij heeft dat ervaren als een bevrijding. Nou, zo kan God iemand, een christen, bevrijden van bepaalde dingen waar we mee worstelen. Die anderen misschien helemaal niet weten of kennen. En dat doet een profeet. En dat vind ik zo mooi bij deze Jahaziel. Dat de geest van de Heere in het midden van de gemeente op hem komt. Dat kan dus gebeuren dat we samenkomen tot de naam van de Heere Jezus Christus. En dat de geest die onder ons is, in ons woont, plotseling iemand aangort met kracht, waardoor die iets zegt, of hoe dan ook doorgeeft, waardoor een ander uiteindelijk bevrijd wordt van hoe dan ook angst of vrees of wat dan ook. En dat ervaart. Nou, dat ervoer Jozefat. En dan gaat het iets verder in 2 Kronieken 20. En dat is heel mooi. Dan staat er in vers 21. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heer zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken. Nou, wie doet dat nou? He, dat je zangers voor de gewapende mannen laat uitlopen. Zou ik zeggen, nou, ik voel me veel veiliger als die gewapende mannen voor me lopen. Moet ik dan zo de vijand tegemoet? En wat zeiden die dan? Loof de Heer, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, dus niet met wapens, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte die op Juda waren afgekomen en ze werden verslagen. En dan mogen ze 3 dagen lang de buit roven, staat er in vers 25. En dan komt de grote vrees, vers 29, over alle koninkrijken van de landen. Hey, God is een God van wonderen. Hij is de waymaker. Hij zorgt voor een pad door de Rode Zee. Hij is de miracle worker, wanneer we dat nodig hebben. En hij doet dat ook. En hij is de promise keeper. Hij luistert naar de woorden van de profeten. Doe wat God gezegd heeft. Handel daarnaar. De promise keeper. En dan de light in the darkness. Goed, dus we mogen soms ons hoofd al opheffen voordat de vijand verslagen is. En kunnen al gaan zingen en psalmen zingen en lof prijzen en aanbidden, terwijl we nog omringd zijn door de vijand. Dat lees ik uit Psalm 27, vers 6. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heer. En dan verhoring, dat is vers 7 tot en met 9. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, wees mij genadig en antwoord mij. En dan komt er een moeilijk vers. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. In de basisbijbel wordt dat vertaald met u zelf. U zegt zelf in mijn hart, verlang naar mij. En dan het antwoord van David, ik zoek uw aangezicht. Ik verlang dan ook naar u, Heer. En dus dit is God die zelf dat initiatief neemt. Dat vind ik zo mooi, hè? God spreekt en zegt tegen mij, tegen u, tegen jou, zoek mijn aangezicht. Zit je problemen? Nou, zoek mijn aangezicht. Zoek mijn aanwezigheid. Ik ben er. En dan ons antwoord, Heere, dat doe ik. Ik zoek uw aangezicht. Maar verberg uw aangezicht niet voor mij. En David kon dat best wel, denk ik, zich voorstellen dat God zijn dienaar in toorn zou afwijzen. Vers 9. Wijs uw dienaar niet af in toorn. Stuur mij niet weg in uw boosheid. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek. Verlaat mij niet, o God van mijn heil. Je hebt wat op je kerfstok. Je hebt iets gedaan wat niet in de haak is. En dan denk je van, ja, kan de Heere God nu wel bij mij zijn? Ik heb het toch niet verdiend? Nee, we hebben het ook niet verdiend. Maar in zijn genade wil hij dan toch bij ons zijn en ons verhoren. Want hij begeeft ons niet, hij verlaat ons niet. En ons leven is met Christus verborgen in God. En dan vers 11, dat is ook een vee, de vee van volgen. Heren, leer mij uw weg. Hè? Als hij voor ons uitgaat, ik wil volgen. Leid mij op een geëffend pad. Neem alle blokkades weg. Leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. En dan vers 12, waar je eigenlijk bij kunt schrijven. Verlos mij van de boze, vers 12. Verzoeking komt op ons af. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Lever me niet aan hen uit. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. En mensen die briesen van geweld. Die beschuldigen van dingen die niet waar zijn. Verzoeking. En dan vers 13 en 14, verwachting. De vee van verwachting. Prachtig vers, dat heeft me altijd enorm aangesproken. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden. Als ik toch niet had geloofd dat er een keerpunt zou komen in mijn omstandigheden. Als ik daar toch niet aan had vastgehouden. Ik ware, staat er dan in een oudere vertaling, vergaan. Ik was vergaan. Als ik dat toch niet had vastgehouden. Wat was er dan van mij overgebleven? En dan die prachtige woorden, hè, verwachting. Wacht op de Heer. Dat is een prachtig boekje van Andrew Murray. Dat heet Wachten op God. Prachtig boekje. Waarin hij heel veel gedeelten behandelt uit het Oude Testament. Ook uit het Nieuwe Testament. Waarin gesproken wordt over het wachten op de Heer. Wachten op God. Je zou kunnen zeggen, dat hoeft toch niet? Hij heeft toch gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En de Heer Jezus heeft toch gezegd, ik ben met u alle dagen van het leven. Nee.
Tot aan de volleinding.
Tot aan de volleinding van de eeuw. Maar wachten op God, ja, er zijn dingen die waar zijn omdat ze in de Bijbel staan. En die moet je ook vasthouden. En daar moet je ook op bouwen. Maar God wil ook dat we dat graag ervaren, dat we dat beleven. Dat het niet alleen, ik zal maar zeggen, steriel is, dat het verstandelijk is, maar dat we het ook echt beleven. En dan mag je wachten op God. Wachten tot hij echt gaat spreken. Als je je Bijbel opent, dan, ik heb dat tenminste vaker, dan lees ik gewoon uit verplichting het dagrooster van die tijd. En dat doe ik dan ook als een stukje discipline, want als ik dat niet doe, ja, dan verslonst het, dan gaat het niet. Dus. Maar lang niet altijd spreekt God tot me. Soms is het zo dat ik, als ik me een uur later zou vragen, wat heb je gelezen? Dan wil je niet meer weten wat ik gelezen heb. Hebben jullie daar ook wel eens last van? Als je niet meer weet wat je gelezen hebt. Maar als je dan wacht op God, zegt Heere God, wij wachten eigenlijk ook altijd op God als we hier samen zijn. Toch? We wachten op God. Het is stil. En we wachten op God. We weten dat de Heilige Geest al gekomen is. Toch wachten we op Hem. Op wat Hij in het midden brengt. Dat is het, hè? Wachten op God. Maar je hebt wachten en wachten. Je hebt passief wachten, maar je hebt ook actief wachten. Dat je hunkert, dat je verlangt, dat je uitziet. Dat je zegt, Heere God, u gaat iets doen vandaag. Vandaag gaat u iets doen. Nu is het moment. U gaat spreken. En dat is een wachten op God waar, ja, wat God graag bij ons ziet. Wacht op de Heere. Wees sterk. Wees sterk. In de NBG staat dan zo mooi, uw hart zij onversaagd. Hè? Ja, wacht op de Heere. Onversaagd, hè? Dapper. Uw hart zij ferm, flink, moedig, kloek, heb ik allemaal bijstaan. Onbevreesd, uw hart zij onversaagd. Laat de moed niet zakken. In het Engelse woord, take courage. Laat de moed niet zakken. Wacht op de Heere, wees sterk. Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Zo van, Heere, u hebt nog niet tot me gesproken. Ja, ik heb het wel gelezen, maar u hebt niet echt tot me gesproken. Ik laat u niet gaan, zegt Jacob, tenzij u mij zegent. Ik laat u niet gaan, tenzij ik het ervaar dat u me zegent. Ik laat u niet gaan. En zoals dat lied zo mooi zegt, ga mij niet voorbij, mijn heiland. Wijl gij anderen zegent, terwijl u anderen zegent, zegen nu ook mij. Zegen nu ook mij. Hè? God gaat als het ware door de rijen heen. Ik zie dat anderen worden gezegend. Bij de een en de ander zie je zegen, zie je lichtjes in de ogen, zie je een vonk overspringen. En Heere, u gaat mij voorbij. Wilt u mij ook alstublieft zegenen? Ga mij niet voorbij. Wacht op de Heere. Wees sterk, uw hart zij onversaagd. Ja, wacht op de Heere. Nou, dat waren dus allemaal woorden met een V, volle verzekering. Hè? Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn licht en mijn heil. Hoe kun je leven zonder angst? Ja, de Heer is mijn licht en mijn heil. Vol vertrouwen, als er vijanden zijn, als zelfs een leger zich tegenover mij belegert. Maar dan het gedeelte vers 4, waar heel de psalm, denk ik, omheen is opgebouwd. Dat verlangen naar de aanwezigheid van God. Want van daaruit is het mogelijk dat we ons hoofd omhoog heffen boven de vijand. Dat we toch Gods aangezicht gaan zoeken en verhoring van ons gebed. Dat we daarnaar uitzien en daarnaar verlangen. En dat we dan ook de kracht krijgen om te volgen, hoe moeilijk ook soms de weg is. En hoe duister het ook om ons heen of om u of jou heen kan zijn. Om dan uiteindelijk te verwachten. En dan mag je natuurlijk ook denken aan het moment dat de Heer Jezus Christus zal terugkomen en ons bij zich zal nemen. En tot die tijd, hè, mogen we zeggen, oh, als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heer zou zien in het land der levenden. Even zo uitgelegd, er komt een opstanding. Het land der levenden. Er komt een moment dat we bij de Heer zullen zijn. En tot dat moment mag ik en wil ik en moet ik stand houden. En mag ik en blijven wachten op de Heer. En weet ik dat Hij mijn hart sterk zal maken. En me zal helpen om uiteindelijk daar te komen waar Hij nu al is. Amen.